Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 22 vers 1 tot en met 23. Psalm 22 vers 1 tot en met 23. De te zingen psalmen psalm 89 vers 17. Psalm 22 vers 2, 3 en 4. Psalm 69 vers 6, Psalm 73 vers 13. Het te lezen schriftgedeelte Psalm 22 vers 1 tot en met 23. Door te zingen psalmen Psalm 89 vers 17. Psalm 22 vers 2, 3 en 4. Psalm 69 vers 6. Psalm 73 vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu ter voortzetting van ons samenzijn van Psalm 89, het 17e vers. Psalm 89 vers 17. Hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. Gij deed de vijand in zijn rampspoed zich verblijden. Zijn zwaard ligt om, het is stomp en nutteloos in strijden. Gij doet hem vol van schrik van bloedig slagveld vluchten. En onder vijands juk van u verlaten zuchten. 17e vers van de 89ste psalm. schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het boek der psalmen. En wel in psalm 22 en daarvan nader de eerste 23 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in psalm 22 vers 1 tot en met 23. Doch vooraf doen wij de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David voor den opperzangmeester. Op Ayalet Hasgasar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, ze hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered, op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op den Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpe, dat hij hem redde, dewijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit den buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van den buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water. En al mijn beenderen hebben zich van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaad, mijn eenzame van het geweld des hons. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen.
Gemeente, laten wij nu trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, aan de middaguren van deze uw dag heeft het u behaagd om ons nog samen te brengen in uw bedehuis. U wil nog bemoeienissen met ons houden. U geeft ons nog een uren van afzondering van het rumoer van deze wereld. En Heere, u wilt toch laten graven rondom de boom van ons leven. U wilt toch mest leggen rondom die levensboom. O, dat we toch eens op zouden mogen merken, Heere, wat de bemoeienissen dat u nog komt te houden met ons in onderscheiding van zoveel anderen. Dat aan ons de woorden God zijn toebetrouwd. Dat u nog arbeid en kosten wilt laten leggen aan ons eeuwig zielenheil. Opdat we, Heere, tot bekering zouden komen. En zou u dan willen geven dat al die arbeid door u nog geheiligd mag worden aan ons hart. Dat we toch niet zo onbekeerd zouden voortleven. Dat we al die roepstemmen toch niet langs ons heen zouden laten gaan. Maar Heere, dat we door genade de prediking van uw woord ter harten zouden mogen nemen. Want u weet het, van nature is ons hart gesloten voor de boodschap van uw woord. Dan hebben wij een hart waarvan uw woord komt te getuigen. Dat is een stenen hart. Dat is koud, dat is ongevoelig. Maar Heere, u kan toch een vlezen hart schenken. En zou u dat vanmiddag willen doen? Zou u dat gesloten hart, wat gesloten is voor u en voor uw zalige dienst, maar wat wagenwijd open staat voor de dienst van de wereld en van de zonde, zou u dat hart willen openen voor uzelf? En dan wordt de zonde toch de dood. En dan wordt de brug naar de wereld toch opgehaald. Dan gaat u toch zelf die onberouwelijke keuze in het hart werken. Door uw genade uit te storten. O Heere, zou u dat vanmiddag willen doen. In het bijzonder ook bij onze jonge mensen. Want u kan ze toch in één ogenblik verknoeien. Voor de dienst van de wereld en van de zonde. Eén druppel van uw liefde. Dat is al voldoende. En zou u dat vanmiddag nog willen doen, Heere? Opdat zo die goede keuze nog gemaakt zou mogen worden. Om u den Heere te dienen en u te vrezen. Want u bent het eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Om uzelf wil. En zouden er vanmiddag mogen zijn, Heere, die dat door genade hebben leren verstaan. Waar het niet te doen is om de hel te ontlopen of de hemel te verdienen. Maar waar het waarlijk om u te doen is. Die bezet zijn met een hartelijke droefheid naar u. Die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Die het geleerd hebben God te missen is alles te missen, maar God te bezitten is alles te bezitten. En Heer, als we sterven zoals we geboren zijn, dan kan het nooit meer goed komen. Maar nu mogen wij nog zijn in het lieflijke heden der genade. U kwam met ons nog geen volleinding daar te maken. We mogen nog zijn in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. En daarom is het nog mogelijk, Heer, dat we tot u bekeerd worden, maar de tijd is voor het kort. O Heer, u gaat toch een heilige haast schenken. Van nature, dat stellen we maar uit. Dan denken we altijd, maar kan morgen nog wel. Maar Heer, door genade gaan we toch leren verstaan dat het gaat over het lieflijke heden der genade. U zegt, heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. O Heer, zou u toch willen geven dat we de genadetijd die we van u krijgen, tussen wieg en graf, kostelijk zouden mogen leren gaan achten. Dat we onze dagen toch zouden mogen gaan leren tellen. Om zo van u den Heere een wijs hart te bekomen. Ach Heere, zou u daartoe met uw lieve geest ook onder ons nog willen wonen en willen werken. Zou u nog willen bearbeiden tot zaligheid. Zou u nog van dood levend willen maken. Om zo werkzaam gemaakt te worden aan de troon der genade. Om zo onze zaligheid met vrezen en beven te gaan werken, omdat gij het zijt die in ons werkt. Beiden het willen en het werken naar uw eeuwig welbehagen. Ach, Heere, dan mogen wij ook vanmiddag weer opgaan onder de bediening van uw woord. Wat een voorrecht. Maar zou u ook willen geven dat dat woord zijn kracht mag doen tot zaligheid. En daar waar het zijn kracht heeft gedaan tot zaligheid. Ach, Heere, zou u toch willen geven dat uw eigen werk nog versterkt mag worden. Dat laat u toch nooit varen. Verlaat toch niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En uw kind en knecht apostel Paulus kwam er toch van te getuigen, vertrouwende ditzelfde, dat hij die het goede werk in u begonnen is. Datzelfde zal volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. U bent toch de getrouwen, Heere. Wat u mint, dat mint u eeuwig. En uw kinderen die vallen zichzelf wel tegen, maar ze kunnen u niet meer tegenvallen. Want u weet wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein zij zijn van krachten en dat ze stof van jongs af zijn geweest. O Heere, zou u zo dan nog in ons midden willen zijn? Dat hebben we niet verdiend, maar zou u voetstappen nog onder ons willen zetten? U die daar wandelt tussen de 7 gouden kandelaren en die de 7 sterren in uw rechterhand houdt. U hebt het zelf beloofd en ziet, ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. U bent als de koning van de kerk, opgevaren ten hemel. En u zit daar aan de rechterhand des vaders. Maar met uw genade, godheid, majesteit en geest bent u toch overal tegenwoordig. En zouden we dat ook vanmiddag nog mogen ervaren, Heer, dat er is waarlijk 2 of 3... in uw naam vergaderd zouden mogen zijn, want dan bent u zelf in het midden. En waar u komt, daar brengt u alles immers mee. Heere, zou u ook vanmiddag willen gedenken aan degenen die moesten achterblijven, die oud geworden zijn, die gebrekkig zijn, de zieken, de ernstig zieken, thuis in het ziekenhuis, degenen die om andere redenen verhinderd zijn, we dragen ze allen op aan de troon van uw genade. Zou u zegen nog willen schenken, Heer? Ach, Heere, zou u willen zijn met al de arbeid die verricht mag worden in uw gezegend koninkrijk. Denken, Heere, aan het werk van de evangelisatie, de grote steden in ons vaderland. Ach, Heere, als we letten op de grote steden waarin u vroeger zoveel volk had en waar het nu allemaal zo dun is geworden, waar kerken worden gesloten. O, zou u er nog wel over op willen staan en als daar nog evangelisatiearbeid verricht mag worden, stel het nog tot een zegen. Breid ook daardoor uw gezegend koninkrijk nog uit, Heer. Het is maar een eenvoudig middel in uw hand. Maar zou het mogen zijn als dat handje vol koren, dat er wordt gezaaid op de hoogte der bergen en waarvan de uitkomst juist zou ruisen tot de eer van uw grote naam, Heer. Zou ruisen gelijk de cederen op de Libanon. O Heer, het werk van de zending, we dragen het op aan u de Heer. Daar verricht mag worden onder het blinde heidendom, dat het evangelie ook daar zijn ingang mag vinden, Heer. Dat ook daar nog zondaren getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld tot het koninkrijk van uw wonderbaar genade ligt. Want zal toch straks zijn een grote schaar uit alle tongen, talen, natiën en geslachten die daar mogen staan voor de troon van u. En voor het lam. Ach, hier, u gaat toch door om uw gezegend koninkrijk uit te breiden, totdat de aarde vervuld zal zijn van de kennis der Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Zou u willen zijn met werk wat verricht mag worden onder het volk van Israël, Heer, als ook daar nog het evangelie verkondigd mag worden. U kent de vijandschap en de tegenstand tegen de leer van vrije genade. Maar o Heer, nu bent u in staat om de grootste vijand neer te vellen. Het is voor u maar 1 wenk van uw alvermogen. En zou u daarom ook de arbeid die daar verricht mag worden onder dat volk, vaak onder zulke moeilijke omstandigheden, waar er zo ontzettend veel tegenop komt, Heer, zou u die arbeid nog tot een zegen willen stellen. Gedenk ook aan uw kerk die verdrukt, die vervolgd wordt, Heer, om des evangelies wil. O, zou u nog willen sterker en ondersteunen We denken aan landen als Nigeria, Irak en Syrië en zoveel andere, Heer. Ach, zou u willen gedenken in alle nood, Heer, die daar mag zijn, die daar is, en zou u er nog gebed voor willen geven? Zou u ook willen zijn, Heer, met al degenen die in hoogheid gezeten zijn? We hebben te bidden voor alle mensen, Heer, maar in het bijzonder ook voor degenen die over ons gesteld zijn. We denken aan ons vorstenhuis, onze koning, onze koningin, onze oud-koningin en ook de andere leden van het vorstenhuis. Verdragen ze aan u, den Heere, op. Zou u ook daar uw genade nog willen verheerlijken? Onze regering, Heere, landelijk, provinciaal, maar ook plaatselijk. We dragen ze op, Heere. Zou u nog willen geven een wederkeer tot u, den Heere? Wat zijn we ver van u afgeweken, Heer. O, en zou u willen geven dat die nood nog eens opgebonden zou mogen worden. En dat de hemel bestormd zou mogen worden. Want, Heer, u kan geven dat zelfs de harten van koningen geneigd worden als de waterbeken tot alles wat u wil. Want daar gaat het toch om, Heer. Deze wereld gaat voorbij met al de begeerlijkheden, maar die nu de wil van u mag doen. Die blijft tot in der eeuwigheid. O Heere, zou u ook zo uw koninkrijk dan nog genadiglijk uit willen breiden. Willen gedenken ook aan al uw dienstknechten, Heere. Degenen die oud geworden zijn, die ook uw woord niet meer kunnen uitdragen. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Zou u het getal nog uit willen breiden, Heere. O, zou u nog willen geven dat er nog arbeiders in de wijngaard uitgestoten mogen worden. Die uw woord recht mogen verkondigen. Die in ieder zijn bescheiden deel mogen geven. Die het rechtvaardig het mogen aanzeggen dat het ze wel zal gaan. Maar de goddelozen dat het ze kwalijk zal gaan. Dat de bazuin van het evangelie nog een zuiver geluid zal mogen voortbrengen, Heer. Dat uw grote naam nog op het allerhoogste verheerlijkt zou mogen worden. En de zon daarop het allerdiepst vernederd. O, Heere, zou u ook ons willen gedenken, als we ook aan de middaguren van deze dag geroepen worden, om voor de tweede maal onder dit volk uw woord te verkondigen, Heere. Zou u de opening van uw woorden willen schenken, want die zal alleen gewis gelijk een lichte duister op doen klaren. Wat hebben we er telkens maar weer nodig, Heere? Dat ons verstand wordt geopend, omdat we de schriften mogen verstaan. Dat we gezalfd worden met uw geest, Heere. Die alleen in al de waarheid leidt, want u weet het van nature. Dan verstaan we uw woord niet, maar ook dan ontvangen genade niet. Is het altijd maar weer nodig dat u er zelf licht over geeft. En Heere, zou u dat vanmiddag nog willen doen. Omdat we zo, Heere, vanuit die volheid van uw woord, uit die schat van het woord, een nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen als een schriftgeleerde die wel is onderwezen in het koninkrijk der hemel. Heere, zou u ons zo nog willen gedenken. Gedenk aan de predikant, Heere, die elders het woord hoopt te verkondigen. Ach, Heere, zou u de korte tijd die hier nog mag zijn, nog tot een eeuwige zegen willen stellen. Maar stel hem ook in Alblasserdam nog tot een zegen, dat er ook daar onder zijn bediening en nog toegebracht mogen worden tot die schare die eenmaal zalig zal worden. Zou hem zo samen met zijn vrouw willen gedenken bij het klimmen der jaren. De kerkraad willen gedenken, de colleges. We dragen ze op aan u, den Heere. O Heere, dat zijn werk toch in diepe steile afhankelijkheid van u, den Heere, zouden mogen verrichten. Dat ze het zouden mogen gevoelen, Heere. Zonder u kunnen wij niets doen. Heere, want dan kunnen we ons niet roeren of bewegen. Heere, schenk dan ook alles wat nodig is in het ambtelijk werk wat verricht mag worden in het midden van de gemeente. Zou u ons zo, Heere, dan nog willen helpen en sterken, nog goed en nabij willen zijn, alle beletselen nog weg willen nemen, willen betonen dat gij een God zijt die door de vlakke velden rijdt. Wiens naam is Heere der Heere, wij vragen dit genadiglijk van u. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, ter voortzetting van ons samen zijn, zingen we van de 22e psalm. Tweede, derde en vierde vers. Psalm 22, vers 2, 3 en 4. Kerken nogthans, gij zijt heilig hier. En uit uw huis de zetel uw eer bij Israël, waar uw lof klinkt keer op keer in gunst doen bouwen. En het derde u smeekte, zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte niet meer rood. En het vierde, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. De versen 2, 3 en 4 van Psalm 22 en ondertussen gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw liefdesgaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u. En hij zegenen uw gaven. De weg die de Heer Jezus moest gaan was een weg door lijden tot heerlijkheid. Zo heeft hij immers zelf verklaard aan de Emmausgangers. Dus eerst een diepe vernedering voordat hij verhoogd zou worden aan 's vaders rechterhand. En nu zijn de namen die spreken van zijn verhoging. Want hij is immers de leeuw uit de stam van Juda, die de overwinning heeft behaald. En de leeuw, dat is de koning onder de dieren. Dat wijst ons op zijn koninklijke heerschappij. Maar er is wat aan vooraf gegaan. Hij moest immers eerst diep vernederd worden voordat hij uitermate door de Vader verhoogd zou worden. En in die diepe vernedering draagt hij ook namen. Vanmorgen hebben we er een gehoord. Hij is het lam Gods. Maar een lam, dat hebben we gehoord, dat is een diertje dat is aantrekkelijk. Dat is een lief dier. Dat wijst op nederigheid, zachtmoedigheid. Maar heeft ook andere dieren gebruikt om zichzelf daarmee te vergelijken. Heeft zichzelf ook vergeleken bij een worm. En geen man. Nou, daar willen we met Gods hulp vanmiddag een ogenblik uw aandacht bij bepalen. Naar aanleiding van het voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Psalm 22. En daarvan het 7e vers, het eerste gedeelte. En daar lezen wij onze tekst voor vanmiddag als volgt. Maar ik ben een worm en geen man. Tot zover. Hier wordt de lijdende Christus vergeleken bij een worm en geen man. Drie gedachten. Dat is ten eerste een treffende vergelijking. Dat wijst ons ten tweede op een noodzakelijke vernedering. En ten derde letten wij op een zalige vertroosting. Dus het gaat over de lijdende Christus, een worm en geen man. Ten eerste, een treffende vergelijking. In de tweede plaats, een noodzakelijke vernedering. In de derde plaats, een zalige vertroosting. Gemeente, Psalm 22 is een zogenaamde messiaanse psalm. Dat betekent dat het gaat over Christus. Als we deze psalm zouden betrekken op het lijden van David, dan zouden we tekort doen aan deze psalm. Want het gaat veel dieper, het gaat veel verder. David zingt inderdaad in deze 22e psalm over het lijden dat hem heeft getroffen. Maar hij mag verder gaan. Hij mag wijzen op de Christus zelf, op de grote Davidszoon, die eenmaal zal komen in de volheid des tijds. Hij mag diep inblikken in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Gemeente, David was koning. Hij is gezalfd tot koning. Maar hij is een van de weinigen onder het Oude Testament die ertoe werd verwaardigd om twee ambten van Christus af te beelden. U weet, de Heer Jezus, als het gaat over de Messias, de gezalfde, de Christus, die heeft drie ambten die hij heeft bekleed. Profeet, priester en koning. Die bekleedt hij trouwens nog steeds. Dat waren wij eenmaal in het paradijs. Profeet, priester en koning. Als profeten kenden we God. Als priesters dienden we God. Als koningen mochten we heersen over de werken van Gods handen. Maar wij zijn onze ambten kwijtgeraakt. We zijn allemaal gemeente afgezette ambtsdragers. Geen profeet meer, geen priester meer, geen koning meer. We kennen God niet meer. We dienen God niet meer. En we zijn ook de heerschappij kwijtgeraakt. Weet u dat wel? We zijn de heerschappij kwijtgeraakt. Een mens is de baas niet meer. We zijn de baas niet meer over onszelf. We zijn slaven geworden. Dus dat drievoudige ambt, dat zijn we kwijtgeraakt. Maar nu onder het Oude Testament waren daar typen van de Heer Jezus. En die liet je wat zien van één van die drie ambten. En bij hoge uitzondering twee van die drie ambten. U weet wel, Melchizedek, de koning van Salem, was een priester van de Allerhoogste God. Maar tegelijkertijd was hij koning te Salem. Hij was priester en koning. En Jeremia, dat was een priesterzoon, net als Ezechiël. En ze waren ook profeet. Maar hier, een koning die profeet is. En wat is nu eigenlijk een profeet? U zegt misschien al, een profeet die voorspelt de toekomst. Ja, dat is waar. Weet u, een profeet die mocht in Gods verborgen raad inblikken. Dingen die verborgen zijn, werden door de Heer geopenbaard. Wat God van eeuwigheid had besloten, dat liet hij aan de profeten zien. Ze mochten zijn raad verkondigen. En nu is er onderscheid, hè? De een die mag dieper inblikken in de raad van God dan de ander. Er zijn profeten geweest onder het Oude Testament, die hebben er heel veel van mogen zien. Eén profeet bij uitnemendheid. Dat is de profeet Jesaja. Weet u dat Jesaja wel genoemd is? Jesaja is wel genoemd. De adelaar onder de profeten. Zoals de evangelist Johannes ook vergeleken is bij de adelaar. De adelaar onder de evangelisten. Wat betekent dat? Nou, een adelaargemeente die vliegt op grote hoogte. En we weten allemaal wel, hè? Als we op grote hoogte mogen zijn, dan kunnen we heel veel zien. Wel nu, die profeet Jesaja, die heeft heel veel gezien van wat de Heer van eeuwigheid had besloten. De weg die hij had uitgedacht, waardoor en waarlangs hij verloren zondaren zou herstellen. Herstellen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. En dat met behoud van zijn goddelijke deugden. Want God heeft zichzelf lief. Hij geeft zijn deugden niet prijs. Nee, hij handhaaft zichzelf. En toch, door die weg, wil hij nu zondaren zalig maken. Hij heeft een weg uitgedacht waar geen weg was. Hij heeft een pad gebaand waar geen pad was. Ook daarin is zijn weg door de zee. Hij is een pad door diepe water. En dat heeft de Heer die willen openbaren aan zijn profeten. We weten, de Heer Jezus was ook profeten. Vanmorgen hebben we het nog gehoord. Hij is Sion's hoogste profeet. En leraar der gerechtigheid. Weet u waarom? Nou, die profeten die hebben er allemaal wat van laten zien. Maar Christus heeft de volle raad Gods tot zaligheid van zondaren geopenbaard. Maar we hebben gehoord, onder de profeten was onderscheid. De een zag er meer van dan de ander. De een mocht wat hoger vliegen dan de ander. En zo meer zien, Jesaja, maar David ook. In deze 22e psalm. We hebben het horen lezen. En misschien is het u wel opgevallen. Dat er in dat tweede vers al staat. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat middelste kruiswoord, want we weten er zijn 7 kruiswoorden. En die kruiswoorden die beginnen met vader. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En het eindigt ook met de vadernaam. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar nu dat middelste kruiswoord. Geen vadernaam komt over de lippen van de Heer Jezus. Dat vierde kruiswoord, dat luidt, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Die klacht, die horen we hier al doorklinken. En straks dan zal Christus diezelfde klacht uitroepen op Golgotha. Daar heeft hij geklaagd, daar heeft hij gehangen in de Godverlatenheid. Dat was het dieptepunt van het lijden van de Heer Jezus. En het was noodzakelijk. Noodzakelijk, weet u waarom? Waarom? Omdat wij God hebben verlaten. Om nooit meer tot hem terug te keren. Maar nu gaat God een zondagsvolk opzoeken. Om ze nooit meer te verlaten. Om zich aan hen voor eeuwig te verbinden. Daar heeft David het ook over. Luistert u maar. Want er staat toch, gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd. En gij hebt hen uitgeholpen. Dat is alleen maar mogelijk omdat Christus daar heeft gehangen op Golgotha. Door zijn lijden en sterven. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. En hij heeft daar geklaagd op Golgotha. En toen was de hemel van koper. Toen was de hemel gesloten. Toen kon er geen gebed doorheen. Toen heeft hij het uitgeklaagd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen ging de vader, die ging afhandelen als rechter. Met zijn eigen zoon. Toen moest hij de schuld betalen. Toen moest hij de toorn Gods tegen de zonde dragen. Om zo een volk te kunnen herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Opdat die vaderen op hem zouden vertrouwen. En ze zijn niet beschaamd geworden. Maar dan hoorde de Heer Jezus weer klagen. Maar ik ben een worm en geen man. Ik ben. Hebben we misschien al van gehoord. In het Johannes Evangelie staan heel veel ik ben uitspraken. Daar heeft de Heer Jezus zichzelf gepredikt. Dat mag geen dominee doen. Hè. Maar dat mag hij wel. Hij heeft gezegd, hè, bijvoorbeeld, ik, een hele bekende, ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Telkens maar weer dat ik ben. Maar wat hij nu heeft gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde als profeet toen hij het volk onderwijs gaf. Dat heeft hij ook al gedaan onder het Oude Testament. Dat heeft hij gedaan door de mond van zijn profeten. Dat heeft hij ook gedaan door de mond van David. Hij heeft tot hem gesproken. En ook door hem gesproken. En zo heeft hij zichzelf laten prediken door David. Ik ben een worm. En geen man. Dat hebben we gezegd in onze eerste gedachte. Een treffende vergelijking. Een worm. Die kan zich niet verheffen boven de aarde. Een worm die moet over de grond heen kruipen. Of hij kruipt in de grond. Maar verder kan dit niet brengen. Een worm en geen man. Waar doet ons dat aan denken als het gaat over het kruipen van die worm? Dan worden we meegevoerd naar de hof van Gethsemane. Daar heeft hij gekropen als een worm en geen man. Daar was hij de man der smarten. Daar werd zijn zweet gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Daar heeft hij de drinkbeker die gevuld was met de rechtvaardige toorn van God tegen de zonde van de zijnen uit de hand van de Vader aanvaard. Daar heeft hij tot drie toe gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Volkomen eens willens met de Vader wilde hij gaan lijden en gaan sterven. En wat heeft hij er tegenop gezien? Wat heeft hij er tegenop gezien aan zijn menselijke natuur? Zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Daar heeft hij gekropen in het stof. Als een worm en geen man. En straks, dan wordt hij gevangen genomen in de hof van Gethsemane. En dan zal hij, nadat hij bij zijn rechters is geweest. Pilatus, Caiaphas en Pilatus. De geestelijke rechter en de wereldlijke rechter. Zal die genageld worden aan het vloekhout des kruises. En daar zal die in krimpen. Als die daar hangt aan het vloekhout des kruises. Mozes. De middelaar van het oude verbond. Die heeft het gevraagd in die bekende 90ste psalm. Wie kent de sterkte uw storens. En uw verbolgenheid. Nadat gij te vrezen zijt. Een mens is niet in staat om ook die toren van God te dragen. Daar bezwijkt een mens onder. Maar hij moest de toren van God tegen de zonde van al de zijnen dragen. De Vader eiste van hem dat hij die drinkbeker die gevuld was. Zou leeg drinken op Golgotha tot de laatste druppel toe. Hij kende de sterkte van Gods toren. Hij heeft die toorn van God gepeild tot de bodem toe. Hij wilde de toren van God dragen, om zo een volk zalig te kunnen maken. Wie kent de sterkte uw storm? Een worm. Het is ook het beeld van verachting. We hebben gezegd, een lam, dat is een lief aantrekkelijk diertje. Een lam, het is zo'n zachtmoedig dier. Maar een worm, dat is een verachtelijk dier. Hoe is hij bespot, gehoond, gesmaad? Tijdens zijn omwandeling op aarde, toen hij het land doorging, goeddoende. En hem werd kwaad voor goed vergulden. Hij werd veracht door zijn eigen volk. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat heeft hij zichzelf diep willen vernederen? Een worm, verachtelijk. Er was voor hem geen plaats. Toen hij al geboren werd, geen plaats in de herberg. En zo is er nog geen plaats, hè? Geen plaats in het hart van de zondaar voor hem. Ja, want het begint niet bij hem. Al is het wel waar. Al is het wel waar. Dat hij altijd de eerste is in het leven van een zondaar. Dat hij een zondaar gaat bearbeiden tot zaligheid. We belijden het immers in ons Heidelbergse catechismus. Dat het Christus is die zichzelf een gemeente vergadert. Uitverkoren ter eeuwige leven. Uit het ganse menselijk geslacht. En dat hij dat nu doet door zijn geest en door zijn woord. Zeker, hij is wel de eerste. Want hij is de koning van de kerk. Hij vergadert zijn kerk. Dat is zeker waar. Maar dan wordt hij nog niet gekend. En nu moet er ook plaats gemaakt worden in het hart van een zondaar voor hem. Veracht. Geen plaats in de herberg. Overal gingen de deuren voor Jozef en Maria dicht. Overal gingen de deuren voor Christus dicht. Geen plaats voor de zaligmaker. Maar hij gaat plaats maken voor zichzelf. Hij wordt straks geboren in de beestenstal. Veracht. Hij veracht. Ja, om juist mensen die alle achting zijn kwijtgeraakt in hun diepe val in Adam te herstellen in Gods gunst en in Gods gemeenschap. Wat daar gebeurd is in Bethlehem, dat is het voorspel wat zou volgen. Straks op Golgotha, hij veracht een worm, een smaad van mensen. Daar heeft hij gehangen aan het vloekhout van het kruis. En al zijn bekenden, ze stonden van verre, daar hing hij in de schande van zijn naaktheid. Aan het vloekhout van Golgotha, hij was een smaad, een hoon. Een spot. Er was geen plaats voor hem. Er was er niet in de herberg. Maar dan geen plaats op deze aarde. Dan is die verhoogd aan het vloekhout. Dan is de hemel gesloten. Geen plaats voor hem. Hulpeloos en weerloos. Ja, dat is ook het beeld van de worm. Hè. Hulpeloos en weerloos. Een worm die heeft geen enkel wapen om zich te verdedigen. Een wesp is een klein diertje. Maar een wesp heeft nog een angel. En die wesp die kan gemeen steken. Kan je veel last van hebben. En een schildpad is ook maar een klein diertje. Maar een schildpad heeft wel een schild waarachter zich kan verbergen. Maar een worm heeft helemaal niets. Christus, hulpeloos, dat wilde hij worden, ja. Want weet u wat hij nu heeft willen doen, hè? In de diepe staat van zijn vernedering heeft geen gebruik willen maken waarvan, van zijn goddelijke almacht. Dat wilde hij niet. Hij wilde hulpeloos worden. Als hij straks hangt op het vloekhout van Golgotha, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis en verlos u zelf en ons. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zijn goddelijke almacht niet gebruikt ten behoeve van zichzelf, nee. Hij wilde zijn volk zalig maken. En daarom heeft hij daar gehangen. Hulpeloos en weerloos. Geen enkel wapen. Hij is genageld aan dat vloekhout des kruises. Om zo zijn volk zalig te kunnen maken. Dus het is een treffende vergelijking. Als we letten op die worm. Ik ben een worm. Hij wilde een worm worden. Maar waarom moest hij dat eigenlijk? Waarom moest hij zichzelf nu zo diep verdedigen? Waarom moest hij zichzelf nu, zoals Paulus het schrijft, vernietigen? Waarom moest hij nu de gestaltenis van een worm aannemen? Terwijl het voor hem geen rol was goden even gelijk te zijn. Hij was God. En hij wilde die worm worden. Ja, mens worden? Nee, worm worden. Zo diep wilde hij zich vernederen. Nou, dat voert ons vanzelf naar onze tweede gedachte. Als het gaat over een noodzakelijke vernedering. Hey, wij hebben gezegd, een worm. Wat deed een worm ook alweer? Een worm die kruipt over de grond. Een worm kruipt in de grond. Een worm is gebonden, gekluisterd aan het stof. Dat is een worm. Daar vindt hij zijn levenselement. En wij mensen, hoe is het met ons geweest? Toen wij uit Gods scheppende hand zijn voortgekomen. Hoe was dat? De mens, ach u weet het misschien wel, in het Grieks de anthropos. Dat betekent een wezen wat naar boven gericht is. Daar lag onze bestemming. Boven, in de hemel. De aarde en de hemel waren nauw aan elkaar verbonden. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen dat allervolmaakste gebed leren bidden. U wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Maar dat gebed was in het paradijs in de staat der rechtheid niet nodig. Want toen was er een volmaakte overeenstemming en harmonie tussen hemel en tussen aarde. In de hemel werd Gods wil volbracht door die 10.000 × 10.000 engelen. Maar hier op de aarde ook. Adam en Eva mochten Gods wil volmaakt volbrengen. Daar konden ze naar leven. Ze hadden de heerlijke vermogens om God te behagen. Zo was het in het paradijs. Toen leefden we voor God. Geschapen door God en voor God. Daar was ons leven naar boven gericht. Daar draaide alles om God. Maar er is wat gebeurd, hè. We hebben de band met de hemel doorgesneden. Want u weet, een mens die bestaat uit ziel en lichaam. Twee delen. En zo zie je telkens in de schepping twee dingen. Hemel en aarde. Ziel en lichaam. Man en vrouw. En dan gaat de zonde die gaat er scheiding in aanbrengen. Scheiding, ja. We hebben net gezegd, hemel en aarde. In de hemel werd Gods wil volbracht, op de aarde ook. Maar door de val zal dat anders worden. Dan zal er een breuk komen tussen de hemel en tussen de aarde. De mens, een ziel, verwant aan de hemel. God heeft de eeuw in het hart van de mens gelegd. Dat betekent, we zijn geschapen, staan we dat weer stil, gemeente. We zijn geschapen voor een eeuwigheid. We hebben een ziel die een eeuwige bestemming heeft. Het zij een eeuwig wee of een eeuwige wel. Staat u er wel eens bij stil? Heb u er s'nachts al van wakker gelegen? Dan zegt, oh, als het toch verloren gaat, dan is het wel voor eeuwig verloren. Ik lig al verloren. Wat is dat ontzettend. Een ziel geschapen voor de eeuwigheid. Die meer waard is dan alle schatten van deze aarde. En van nature, dan voelen we de waarde van onze onsterfelijke ziel niet. Die ziel die heeft God erin gelegd. Weet u wanneer? Nou, toen hij de mens eerst had geformeerd uit het stof van deze aarde. Want we zijn het stof genomen. En toen heeft de Heer, die heeft dat lichaam als het ware geboetseerd. En toen heeft hij de adem des levens in de neusgaten van de mens geblazen. Zodat die mens werd tot een levende ziel. Toen werden ziel en lichaam verenigd. En daar bestaat nu een mens uit. En toen we gezondigd hebben, wat hebben we toen gedaan? Verwant aan de aarde en verwant aan de hemel. En toen hebben we in onze diepe val in Adam de band met de hemel doorgesneden. We konden het wel zonder God en buiten God. Toen is de harmonie verbroken. Toen is de aarde vervuld met wrevel. Opstand op deze aarde. Toen hebben we God in onze diepe val de oorlog verklaard. En toen leefden we niet meer voor God, nee. Sinds die tijd is de mens op de aarde gericht. En hoe verder de tijd voortgaat, hoe dichter we komen bij de wederkomst van Christus, hoe meer dat het uitkomt waar de mens in zijn diepe val in Adam voor gekozen heeft, hoe meer dat het uitkomt dat we aardwormen geworden zijn, dat we leven voor deze aarde, dat we net als die worm onszelf niet meer kunnen verheffen boven het stof van deze aarde. Wij kunnen onszelf niet verheffen. Weet u wat dat ook betekent, gemeente? Dat betekent dat een mens zoekt de dingen die beneden zijn. Dat we van nature opgaan in het stoffelijke. In het zienlijke en het zinnelijke. Daar vindt de mens, sinds hij gevallen is in Adam, zijn element in. Dan gaan we op in de wereld en al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Maar wij, we gaan op in deze wereld. En we gaan ten onder met deze wereld als de Heer het niet genadig komt te verhoeden. We leven voor het aardse. En straks verdwijnen we in de aarde. Dan keert het stof weder tot het stof. Zo diep hebben wij onszelf vernederd. Zo diep zijn wij gevallen. We stonden op zo'n hoogte. We waren, zegt de dichter van Psalm 8, met eer en heerlijkheid gekroond. De Heer deed ons heersen over de werken van zijn handen. Maar sinds wij gevallen zijn, zijn wij aardwormen geworden. En leven wij voor deze aarde. Maar nu heeft God van eeuwigheid gewild. Dat is u zo welbehagen. Dat er een volk zalig zou worden. En nu zijn we zo diep gevallen dat we aardwormen zijn geworden. En hoe kunnen aardwormen nu zalig gemaakt worden? Nou, dan moet Christus zijn broeders in alles gelijk worden. Dus als het gaat over een noodzakelijke vernedering, waarom moest hij zichzelf zo diep vernederen? Wel, omdat wij zo diep gevallen zijn. Daarom moest hij zichzelf zo diep vernederen. Daarom moest hij kroon en troon verlaten. Heeft de hemel verlaten. Hij wilde geboren worden. Hij wilde mens worden. Hij wilde zijn gezegende voeten op deze aardbodem neerzetten. En hij heeft onder ons gewoond. Ja, maar hij heeft zijn heerlijkheid verborgen. Hij heeft zijn goddelijkheid verborgen achter het gewaad van zijn mensheid. En hij was veracht, weet u nog die worm? De onwaardigste onder de mensenkinderen. Toen wij hem aanzagen, hij had geen gedaante, hij had geen heerlijkheid. Hij moest zichzelf zo diep vernederen. O, hij is geboren in Bethlehem. Hij is opgegroeid in dat verachte Nazareth in Galilea. En straks, dan wordt hij genageld aan het vloekhout des kruises. Wat wilde hij diep nederdalen? Hij wilde zelfs nederdalen ter helle. Zo diep wilde hij zich vernederen om zo hel, doem en vloekwaardige zondaren zalig te kunnen maken. Hij wilde van aardwormen hemelburgers maken. En daarom moest hij zichzelf zo diep vernederen. Ik ben een worm, zegt hij, en geen man. Weet u nog, vanmorgen hebben we het er ook over gehad, hè? Een lam, een manneke. Een manneke, een man. Waar wijst dat op? Toen hebben we gezegd, dat wijst nu op kracht. In Openbaring 12 kunnen we lezen over een zwangere vrouw. En die zwangere vrouw die baart een mannelijke zoon. Die zwangere vrouw, dat is Maria niet. Dat leert Rome wel, zeker. De Heer Jezus is geboren uit Maria. Maar er is ook nog iets anders. De kerk wordt in Gods woord ook wel vergeleken bij een vrouw. En ook bij een zwangere vrouw. Onder het Oude Testament was de kerk zwanger. Wat betekent dat? Nou, de Heer die had zijn belofte gegeven. En met die belofte waren ze werkzaam aan de troon der genade. Dat waren de geestelijke barensweeën van de kerk onder het oude verbond. Dan zitten ze daar in dat verre Babel en dan horen we ze bidden. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwamt. Hoort u het? Daar hebben ze om gebeden, daar hebben ze om geworsteld aan de troon der genade. Waar ging het ten diepste om? Om de komst van Christus. Christus, die zou uit de kerk voortkomen. Weet u nog dat volk van Israël? Dat zou de Christus voortbrengen, net als een zwangere vrouw. De kerk. En die baart een mannelijke zoon. Maar een zoon is toch altijd mannelijk, of niet? Dat hoort toch bij elkaar? Daar staat er toch eigenlijk iets te veel in de Bijbel? Nee, toch niet. Er staat niet, en ze baarde een zoon, maar ze baarde een mannelijke zoon. En waarom nou dat woordje mannelijke erbij? Dat wijst op zijn goddelijke kracht. Dus hij is God. Hij is een worm en geen man. Weet u wat hij hier eigenlijk zegt? Wat we straks uit de mond van Paulus zullen horen. Dat hij zichzelf vernietigd heeft. De gestalte is van een dienstknecht aangenomen hebbende. Terwijl dat hij het geen roof behoefde te achten goden even vergelijkt te zijn. Want hij was God en hij bleef God. Maar wat heeft hij nu gedaan? Terwille van zijn volk. Nou, eigenlijk terwille van zijn vader. Om een volk zalig te maken. Heeft hij zichzelf zo diep vernederd. Dat hij zijn godheid heeft verborgen. Die hield hij verborgen. En nu heeft hij zich geopenbaard als een worm. Ik ben een worm en geen man. Want zo wilde hij de zaligheid gaan verwerven. Want wij mensen zijn gevallen. En u eist Gods rechtvaardigheid. Dat de menselijke natuur die gezondigd heeft. Ook voor de zonde zal betalen. En daarom moest de Heer Jezus waarachtig echt mens worden. Daarom moest hij zichzelf zo diep vernederen dat hij een worm wilde worden. Versmaad wilde worden. Maar hij weet ook wat loon is. Hij zal zichzelf zo diep vernederen. Maar hij zal ook verhoogd worden. De Vader zal hem verhogen. Hij zal een arbeidsloon geven. Dus de zonde van zijn volk. Maakt zijn diepe vernedering dat hij een worm wilde worden. Oh, wat een wonder. Hij die de eeuwige en de enige zoon van God is. Die spelende was voor het aangezicht van zijn vader. In wien de vader al zijn vermakingen had. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Heeft kroon en troon willen verlaten. Wilde een worm worden. Om zo aardwormen zalig te kunnen maken. Hij is vernederd, maar is ook verhoogd. Om zo zondaren die zichzelf vernederd hebben in een diepe val in Adam. Want dat hebben we toch gedaan. Hè? Geschapen voor God. Van God afgevallen. En nu leven voor de aarde. Nu zijn we echte aardwormen geworden. Om ze zalig te maken. Wel nu, daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan. Willen we eerst zingen met de dichter van Psalm 69. En daarvan het zesde vers, Psalm 69, vers 6. Ruk door uw macht mij uit het slijk behoed. En laat mij niet verzinken in de wateren. Maar red mij uit de handen mijner hateren. Uit deze kolk en deze diepe watervloed. En wat daar verder volgt in het zesde vers van de 69ste psalm. troost in gemeente. We hebben gehoord hoe dat Christus de zaligheid wilde verwerven. Dat hij daartoe een worm moest worden. Ja, een mens. Maar zo veracht dat hij zichzelf vergelijkt bij een worm. Die over de aarde kruipt en die voor de aarde leeft. Hij wil de kroon en troon verlaten. Om naar deze lage aarde te komen. Om daar de zaligheid te verdienen. En heeft de zaligheid verdiend. Maar gaat die zaligheid ook toepassen? En hoe doet hij dat nu? Dat doet hij nu door de Heilige Geest. Die Geest die is uitgestort op zijn volbracht middelaarswerk. En wat is het voornaamste werk van de Heilige Geest? Het voornaamste werk van de Heilige Geest is dat hij Christus gaat verheerlijken. Hoe doet hij dat? Door zondaren van dood levend te maken. Door de opstandingskracht van Christus toe te passen in de harten van zondaren. Omdat hij uit de doden is opgestaan. Daardoor is het mogelijk dat dode zondaren, zoals wij alle van nature zijn, worden opgewekt uit hun zondegraf en gaan leven. En weet u, dat is het wonder van de wedergeboorte. Dat is de levendmakende daad Gods. Dat is de nieuwe schepping. Maar weet u wat het eigenlijk betekent? Wedergeboorte betekent eigenlijk zoveel als van boven geboren worden. En weet u dat u met de mens van nature gesteld is? Hè? Dan hebben we er helemaal geen erg in dat we zo uit de aarde aard zijn. Dan leven we voor deze aarde en dan denken we verder nergens over na. Als een mens zo oppervlakkig, dan zijn we zo gericht op het hier en nu. En u weet wel, wij leven in een tijd. Het materialisme krijgt steeds meer greep op ons mensen. Steeds meer. In het laatste Bijbelboek, in de Openbaring aan Johannes, gaat het zelfs over de mensen die van de aarde zijn. Die uit de aarde zijn. Die voor de aarde leven. Meer niet. De hemel, het zicht op de hemel is uit het oog verloren. We leven voor de tijd en we denken niet aan die nimmer eindigende eeuwigheid. Dat is een mens van natuur. En dat gaat hij steeds meer uitleven. Steeds meer gaan we op in het materiële, in het stoffelijke. Maar dat wordt anders. Als de Geest in het hart komt wonen en werken, als die van dood levend maakt. Als we van boven geboren worden. Dan worden we zelf naar boven gericht. En anders dan zoeken we de dingen die hier op deze aarde zijn. Maar dan gaan we de dingen zoeken die boven zijn. Anders zoeken we die stad die uw fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God is. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Hé, dan gaat een mens die gaat zien. Nou gaat allemaal voorbij. Ik moet de aarde een keer verlaten. Ik moet een keer sterven. Ik moet een keer God gaan ontmoeten. En dan gaan we het voelen hoe dat we vastzitten aan deze aarde. Dan worden we een worm. Dus wij moeten door ontdekkende genade ons beeld terug leren gaan vinden in de worm. Wij mensen, Job zegt het in Job 25, wij zijn wormen geworden. De worm is onze broeder, dat verachtelijke dier. Maar nu wilde Christus, die wilde ook een worm worden. En zo spreekt de Heer zijn volk ook aan. Hè? Een worm. Want we hebben gehoord. Ach, een worm heeft geen enkel wapen. Een worm kan zich niet verdedigen. Een worm is helemaal hulpeloos en machteloos. En nu moet u eens denken aan het volk van God. Ze zitten daar in het verre Babel. Sion is het. Dat betekent die zijn uit God geboren. Die zijn van boven geboren. Daar heeft God een wonder aan verricht. En nu zitten ze in dat Babel. En dat Babel, dat was een wereldmacht. Daar konden ze niet tegenop. En hun, ze waren een hoopje aan mechtige joden. En ze dachten, we komen om. Er zal geen vlees voor God behouden worden. En dan gaat de Heer, die gaat dat volk daartoe spreken. Dan zegt hij, vrees niet. Gij wormske Jacobs, zo noemt hij ze. Een warme volk. Ze voelen zich zo machteloos en krachteloos. Ze kunnen niets. Ze hebben geen wapen in de strijd tegen de vijanden. Maar nou het wonder, Nou gaat de Heere gaat het voor dat volk gaat het opnemen. En dat wordt zo monder. Want ze zijn wormen. En een worm vertrap je toch zo makkelijk of niet? Dat hoef je geen eens expres te doen. Zomaar zonder dat je er erg in hebt. Kan je een worm onder je voeten vermorzelen. Iemand heeft eens gezegd. Een worm die heeft zoveel vijanden. Als er voeten over de aarde gaan. Dat is waar. Een worm is maar zo'n teer diertje. Geen wapen in de strijd. En dan gaan ze leren verstaan. Wij zouden zomaar door God in zijn toren vertrapt kunnen worden. En dat rechtvaardig. Is dat nu wel eens waar geworden in uw leven? Bent u werkelijk nu wel eens zo'n worm geworden? Zo veracht. Moet u eens denken hoe dat in het paradijs was. Hè? Daar stonden we op een hoogte. Daar waren we de pronkjuwelen van Gods schepping. Daar was de mens de kroon op Gods schepping. Het heerlijkste schepsel, we hebben het gehoord. God deed hem heersen over de werken van zijn handen. En dan moet diezelfde dichter zeggen, wat is de mens dat gij zijner gedenkt. En des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Zo diep gevallen en dat door eigen schuld. En wat is het noodzakelijk hè? Dat we de Heere toe gaan leren vallen. Dat we het ermee eens worden. Dat we een welgevallen krijgen in de straf van onze ongerechtigheid. Want zo wordt er plaats gemaakt voor de Heere Jezus. Een worm. Hey, als u werkelijk een worm wordt. Een worm heeft een heel kort leven. Een worm is maar even op deze aarde. En wij? Wij zijn hier ook maar even. Als we jong zijn dan denken we hebben nog een heel leven voor ons liggen. Ja, en ook als we oud zijn, dan stellen we de dag van onze dood verre van ons. Hè? Want ik heb wel meegemaakt mensen die lagen voor de poorten van de eeuwigheid. En weet u, ze zeiden het niet, maar je kon het wel merken. Ik moet sterven, maar dominee, al zeiden ze het niet, vandaag nog niet. Het zal nogal even duren, maar sterven moet ik. Maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. Maar als we nou werkelijk een worm worden... Dan gaan we verstaan dat de tijd voortskort is. Dat ons geen lang leven is beschoren. Ook al mogen we oud worden. Het is zo voorbij. Gaan we dat verstaan? Hey, als we dan jong zijn, dan ga je ook verstaan, maar genade, tijd is zo voorbij. Het is zo gebeurd, het is zo eeuwigheid. Want het leven gaat zo snel. Mozes zei in zijn tijd, wij vliegen daarheen. En dat was een andere tijd als onze tijd, of niet? Want dat worden mensen nu bezig gehouden. En vooral onze jeugd met van alles en nog wat. En wat word je meegezogen in de maalstroom van de tijd. En zo gaat het leven maar voort. De dagen worden weken, de weken maanden, de maanden jaren. En zo gaat het op de eeuwigheid aan. Ben u daar nu nooit van geschrokken dat u zegt, het gaat zo hard. Ook als je jong bent. Als de Heere dat laat zien, dan zeg je, de tijd gaat zo ontzettend snel. Dan ga je beeld terug leren vinden, die aardworm, die hier maar heel even is. En dan nog wat. Die aardworm die kan zich niet verheffen, hè? Die leeft voor de aarde. Die kruipt over de aarde, die kruipt ook in de aarde. Maar die aardworm, weet u, die behoorde tot de zogenaamde onreine dieren. Volgens de Mozaïsche wetgeving was een aardworm onrein. Hé, wat is het noodzakelijk om jezelf zo te gaan leren kennen? Dat je gaat zien, dan moet ik sterven, dan moet ik God ontmoeten. Maar nu kan ik God niet ontmoeten, want dan ben ik zo'n aardworm. Nu ben ik onrein. Ik kan voor God niet bestaan. Nee, dat waren we in het paradijs niet. We zijn rein uit Gods scheppende handen voortgekomen. Zo was het in het paradijs, maar door de zonde zijn wij onrein geworden. Hebben een onrein hart. En wat is het noodzakelijk dat we daaraan ontdekt worden? De profeet Jesaja die heeft het gezegd. Wij allen, we zijn als een onrein. En wij vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als de wind. Onrein geworden vanwege de zonde. En daarom kunnen wij voor een heilige en rechtvaardig God niet bestaan. En we moeten sterven. Het leven is zo kort. En dan zullen we gesteld worden voor de rechterstoel. En dan dan zal onze onreinheid openbaar komen. Wat is er noodzakelijk, gemeente? Dat we onze geestelijke onreinheid gaan leren kennen. Maar weet u wat nu zo wonder is? Hè? De Heer Jezus heeft het gezegd. Ik ben een worm en geen man. Hij wilde onrein worden. Onrein worden, ja. Dan moet u maar eens denken, heeft de bergrede uitgesproken. En dan verlaat hij die berg waarop hij ook de zaligspreking heeft uitgesproken. En dan komt hij van die berg af en dan is daar een melaatse. En die melaatse die is onrein. Dat moet hij zelfs roepen als iemand in zijn onmiddellijke nabijheid komt. Dan moet hij roepen onrein, onrein, onrein. Die melaatse was onrein. Nee, die mocht onder de mensen niet komen. Die mocht in Gods huis in de tempel niet komen. Onrein. Hij stond overal buiten. Onrein vanwege zijn melaatsheid. En de melaatsheid, dat was een bijzonder beeld van de zonde. Onrein geworden vanwege de zonde. En dan gaat die man, die komt uit bij de Heer Jezus en dan bidt hij. Wat bidt hij dan? Dan zegt hij, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan raakt de Heer Jezus die melaatse aan, dan zegt hij, ik wil, word gereinigd. Hoort u dat? Hij raakt hem aan. Wat dat betekent? Dat hij onrein wordt. Want wie een melaatse aanraakte, die werd onrein. Nog een voorbeeld. Het lieflijke plaatsje Nain. Dat ligt er ook in Galilea. Daar is rouw. Daar is een weduwe. En die weduwe heeft eerst haar man uitgedragen. En nu de enige zoon. Waarop ze leunde en steunde. Ze is hem kwijtgeraakt. Een jonge jongen nog. Hij wordt uitgedragen naar het graf. De dood verlaat Nain. Maar, die komt eraan, de Heer Jezus, hij is de levensvorst. En dan ziet hij daar die baar, die diep bedroefde moeder achter die baar. En dan roept hij die baar een halt toe. Ze moeten stoppen voor hem, voor de levensvorst. Nee, hij gaat niet aan de kant voor de dood, maar hij treedt op de baar toe en hij raakt de doden aan. Hij weet, wie een dode aanraakte, die werd onrein. En zo wilde hij onrein worden. En weet u wanneer dat het helemaal uitkomt? Het gaat over zijn lijden en sterven. Wat heeft de apostel er ook alweer van geschreven in de Hebreeënbrief? Hij heeft buiten het leger geleden. En daar is hij gestorven. Dat betekent buiten de gemeenschap. Uitgestoten. Daar hing hij op Golgotha. Buiten Jeruzalem. Buiten de gemeenschap. Buiten de gemeenschap met God. We hebben het gehoord. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Ook buiten de gemeenschap met de mensen. Ze stonden van verre. Zo wilde hij als een onreine op Golgotha zijn bloed vergieten. Opdat dat bloed onreine zou reinigen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat was hij reinigd van alle zonden. En daarom kon hij zeggen die zaligsprekingen. Zalig zijn de reinen van hart. Aardwormen, we hebben gehoord. Een worm, die heeft ook heel veel vijanden. Net zoveel vijanden als er voeten over de aarde gaan, weet u toch? En zo krijgen Gods kinderen ook vijanden. Vijanden, ja. Een driehoofdige vijand. Die het op een ondergang heeft aangelegd. De duivel, de wereld en boven alles naar hun eigen bestaan. Ze hebben de goede strijd te strijden. En ze hebben geen wapens. Ze zijn zo machteloos en krachteloos in zichzelf. En toch heeft hij het gezegd. Vrees niet, gij wormske Jacobs. Weet u waarom? Hij is een worm en geen man. Ja, dat was hij in zijn diepe vernedering. Toen heeft hij zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid verborgen. Maar het werd anders toen het ging over zijn verhoging. Dat blijkt al op de paasmorgen. Een worm en geen man. Ja, maar toen was hij een man. Hè. Toen was hij een man. Toen heeft hij zijn mannelijke kracht geopenbaard. Want hij is niet alleen door de Vader opgewekt uit de doden. Maar hij is ook opgestaan. En door zijn lijden en sterven kon hij het getuigen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij wilde een worm worden. Hij was een man. Hij wilde lijden en sterven. Maar zo zou hij tot zijn heerlijkheid ingaan. Om zo zijn warme volk zalig te maken. Hé, wat is er toch noodzakelijk, hè? Dat we onszelf als wormen gaan leren kennen. Dat we het gaan leren verstaan. Dat we zo gekluisterd zijn aan het stof van deze aarde. Ja, ook naar ontvangen genade. Denk eens aan de dichter van Psalm 119. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maak mij levend naar uw woord. En die dichter die heeft gezegd, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Wat zijn ook Gods kinderen gekluisterd aan deze wereld. Maar er zijn ook andere ogenblikken. Dan mag het hart naar boven zijn gericht. Dan mag het verlangen zijn om daar te zijn, daar waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. Dan wordt het waar zoekt. Niet de dingen die boven zijn. Die beneden zijn, maar die boven zijn, daar waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. Hey, en nu is er nog een breuk tussen hemel en aarde. Dat hebben we gehoord. En toch is die breuk in beginsel al geheeld. En straks, dan zal de zonde weg zijn. Dan zullen hemel en aarde verenigd zijn. Dan zullen Gods kinderen geen aardse gedachten meer hebben. Maar dan zijn ze maar op één ding gericht. Op God drie enig. Dan zal hij zijn. Alles. En in allen. Amen. Heere, bracht ons ook vanmiddag nog samen in uw bedehuis. We mochten nog horen wie we geweest zijn. Maar ook wie we geworden zijn. Maar dat we nog hersteld kunnen worden. Hier in beginsel. Straks volkomen in uw gunst en in uw gemeenschap. Aardwormen die leven voor de aarde. Maar dat Christus nu een aardworm wilde worden. Om aardwormen voor eeuwig zalig te maken. Ach, Heere, zou u uw woord toch willen achtervolgen met uw goddelijke zegen. Gedenk ook aan de gemeente, Heere, ook nu zijn week van voorbereiding ingaan. Ach, Heere, zou u willen geven dat het mag brengen in de binnenkamer. Dat het op de knieën mag brengen, Heere. Want zonder geestelijk leven kunnen we niet aan het heilige avondmaal. En als we dat leven nog missen, dan missen we ten diepste alles. Maar zou u dat geestelijke leven nog willen werken, Heere? Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En dat zijn we van nature allemaal vleeselijke mensen. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. Heere, schenk het nog tot eer en roem. Van uw grote naam, om de Heer Jezus wil alleen. Amen. De slotzang, gemeente, is uit de 73ste psalm. Het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt in het 13e vers van de 73ste psalm. gemeente gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.